Broeders en zusters, u mag uw naam weer meenemen naar de eerste brief van Johannes. 1 Johannes dus, waar we vorige keer uitgebreid, mag ik wel zeggen, zijn ingegaan op wat ik dan maar noem de inleiding tot deze brief. Een gedeelte waarin de apostel zegt dat het woord geopenbaard is en dat het leven geopenbaard is en dat het leven ook gepredikt wordt. Met een bepaald doel, en het wordt zelfs op meerdere manieren geformuleerd, namelijk eerst in vers 3, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben, en daarmee tegelijkertijd, en dat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, zodat er sprake is van eenheid en gemeenschap met de Heer en met elkaar als gelovigen. En daarna wordt ook gesproken over het resultaat daarvan, namelijk onze blijdschap zou vervuld zijn of worden, want dat staat in vers 4. En daarna wordt ook nog gezegd dat waar wij in het woord en in dat licht wandelen, daar hebben wij gemeenschap met elkaar, in vers 7, maar dat was natuurlijk al gezegd. Maar er wordt meteen aan toegevoegd, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat is allemaal het resultaat van de prediking van dit woord des levens. Dan wel de prediking van een opgewekte Christus en dus van een levende Christus, die immers het levende woord is. Leven is nou eenmaal gemeenschap en waar het gepredikt wordt en aanvaard wordt, brengt het uiteraard gemeenschap. En daarmee blijdschap, want dat ligt er meteen tegenaan. Maar er wordt ook gezegd dat daardoor wij gereinigd worden van alle zonden, namelijk door het bloed van Jezus Christus. En dat betekent gewoon dat wij gereinigd worden door het leven van Jezus Christus in ons. Dat is nou eenmaal mede de inhoud van het evangelie. Ik vind het altijd zwak als ik het zo zeg, want het is het evangelie, alleen het is een deel daarvan. Het andere deel is meestal meer bekend, dat men door geloof inderdaad leven ontvangt enzovoorts. En vergeving van zonde, maar de gedachte is ook dat daarna wij gereinigd blijven, dan wel blijven worden, door de levende Christus. Het werk van Christus in ons is namelijk in de eerste plaats dat hij ons reinigt van alle zonde. Dat is een vast gegeven, dat is niet het einddoel overigens, al zouden wij er misschien genoegen mee nemen, maar dat is niet het einddoel, want de grote waarheid is die welke in elk geval geformuleerd wordt in Hebreeën 9 vers 14. Ik zal hem wel aangehaald hebben vorige keer, maar dat weet ik nou niet meer. Hè. Die van Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, in tegenstelling tot het bloed van stieren en bokken, van de grote verzoendag, en dus bediend door de hoge priester, Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daar staat dus ook het doel bij. Om de levende God te dienen. De reiniging van zonde is geen doel in zichzelf. Het doel is in het algemeen dat wij andere leven zouden ontvangen. En dat wij door dat leven, in dat leven, ook daadwerkelijk de levende God zouden dienen. Dat is waar het allemaal om gaat. En ik persoonlijk, ik zal het ook wel gezegd hebben, maar dan zeg ik het nog een keer. Ik persoonlijk denk altijd dat waar men dat uiteindelijke doel niet onderkent of zelfs niet aanvaardt, namelijk dat wij de levende God zouden dienen, daar zijn al die dingen die daartoe moeten leiden volstrekt van geen belang meer en wordt de Bijbelse leer daaromtrent gewoonlijk ook zelfs niet eens verstaan. Waarom zou het ook verstaan worden als men namelijk niet van plan is om de levende God te dienen? Waartoe dan zou men zich laten reinigen van dode werken? Het leidt immers tot niks dan. Het is een middel, maar als het doel niet bereikt wordt, dan heeft het geen enkele zin. En als wij het doel niet willen bereiken, hebben de middelen daartoe ook geen enkele zin. En soms denk ik dat de grote bezwaren die ingebracht worden tegen deze Bijbelse leer, dat wij door Christus gereinigd worden van alle zonden, dat die bezwaren in wezen een oorzaak vinden in het feit dat men niet bereid is om de levende God te dienen. En dan kun je praten, discussiëren en lezingen houden, zoveel als je wilt, maar het leidt dan natuurlijk tot geen enkel resultaat, zo zit het ongeveer. Nou, hoe dat ook zij, er staat dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Dat daar ter plekke in vers 7 van 1 Johannes voor het woord bloed gekozen wordt, dat is omdat het begrip bloed ook in de oude mens nou eenmaal staat voor het leven van de oude mens. Maar van het bloed weten wij dat het onder andere de mens reinigt. Het doet nog veel meer natuurlijk. Want het belangrijkste is wellicht dat het inderdaad het lichaam van en daarmee de lichaamsdelen van voeding voorziet. Dus de ene kant, maar het is dus aanvoer dus. Maar tegelijkertijd zorgt het ook voor de afvoer, namelijk voor de reiniging. En dat is waar het om gaat. Het bloed is een, leren wij tenminste, het bloed is een orgaan. Een vloeibaar orgaan wat inderdaad beweegt en door het hele lichaam trekt om daar aan de ene kant dit voedende en aan de andere kant dit reinigende werk te verrichten. En daar waar wij dit woord Gods en daarmee dat leven Gods ontvangen, worden wij aan de ene kant daardoor gevoed, aan de andere kant worden wij daardoor gereinigd en als het een niet werkt, werkt het ander ook niet. Dit is een sterk hoor. Als het een niet werkt, werkt het ander ook niet. Als de voeding niet werkt, werkt de reiniging niet. En als de reiniging niet werkt, werkt de voeding niet. En waar wij bezwaar hebben tegen de reiniging van onze zonden, dat niet willen aanvaarden, worden wij prompt ook niet meer geestelijk gevoed. En andersom, waar wij ons niet geestelijk laten voeden, zullen onze gewetens in de praktijk ook niet gereinigd worden. Daarom komen wij bij elkaar om ons te voeden met het woord Gods. En wij worden daardoor, als het goed is, ook gereinigd. Dat is de normale gang van zaken. En over andere dingen kan ik beter natuurlijk niet praten. Het wordt hier beschreven dus als een vanzelfsprekendheid. Bloed in het lichaam doet nou eenmaal zijn werk. En het leven van Christus in het lichaam van Christus doet nou eenmaal gewoon zijn werk. Gevraagd of ongevraagd heeft er niks mee te maken. Wij zijn ons van de werking van ons bloed ook niet bewust. En dat hoeft ook helemaal niet. Het werkt toch wel. En zo is het met het leven van Christus in ons. Dat gebeurt gewoon ook niet bewust. En het hoeft ook absoluut niet. Het is het leven van Christus in ons. En als het maar werkt. Onze verantwoordelijkheid is dat wij komen tot aanvaarding van het woord Gods. Aanvaarding van Christus. Aanvaarding van zijn leven. En dan zal dat leven in ons normaal gesproken ook geleefd worden. Want, zegt vers 8, zondaren zijn wij en zondaren blijven wij, of meer eenvoudig, wij blijven ook inderdaad zondigen, zo is het nou eenmaal. Maar de gedachte is ook niet dat ons vlees gereinigd wordt van elke zonde, maar dat ons geweten en daarmee ons hart gereinigd wordt van elke zonde. Zo staat het ook in Hebreeën 9 vers 14. Hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten of onze gewetens, niet ons vlees, onze gewetens reinigen van dode werken. Dat wil zeggen, die dode werken zijn er wel, maar ze belasten ons denken, ons geweten niet, zodat we alle vrijmoedigheid hebben om onze lichamen, onszelf te offeren als een levend, heilig, God welbehagelijk offer, zoals het staat in Romeinen 12. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Vandaar ook de uitspraak in vers 9... Namelijk, ik heb u gezegd, er staat niet, hij is barmhartig en recht en genadig of zoiets om onze zonde te vergeven. Maar daar gaat het namelijk niet over. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons inderdaad te reinigen van alle en dus elke, want dat betekent het, van elke ongerechtigheid. Hij doet dat namelijk. En dat is waar het om gaat. Niet alleen als wij die zonden belijden, maar ook als wij die zonden belijden. Dat is waar het om gaat. Hè? En ik ben vorige keer, dacht ik, ook ingegaan op dat belijden en waarom we dat zouden doen. Of eventueel zelfs waarom we het zouden laten. Want hoe dan ook, die reiniging is niet, komt niet tot stand door onze belijdenis, maar komt tot stand door het bloed van Christus, door de levende Christus. En we vinden een schitterend voorbeeld daarvan in de geschiedenis van de voetwassing in Johannes 13, waar de Heer de voeten der discipelen reinigt. En hij doet dat volstrekt ongevraagd. Onbewust kun je niet zeggen, want Petrus was het zich goed bewust. Maar in ieder geval ongevraagd. Waarbij de Heer trouwens ook zei, wat ik nu doe begrijp jullie niet, maar dat komt later nog wel. Want wat hij deed was een uitbeelding van zijn tegenwoordige hogepriesterlijke werk ten behoeve van zijn lichaam. Hij is immers dat bloed van dat lichaam. Het is zijn hogepriesterlijke werk dus ten behoeve van zijn lichaam, namelijk de gemeente. Hij reinigt ons, hij houdt ons rein om zo te zeggen. Precies zoals het letterlijk op andere plaatsen staat, met name natuurlijk in Efeze 5, Titus 2, nou ja, nog zo wat plaatsen. Het is werk wat hij aan de gemeente doet om die gemeente zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. En opdat uiteraard die gemeente hem zou dienen. Of nog anders gezegd, opdat dat lichaam nou eenmaal het hoofd zou dienen. Dat is waar het om gaat uiteraard. Hè? Dat strekt logisch ook. Dat is wat hij doet. Daarna staat er in vers 10, en het is min of meer een herhaling van vers 8. Staat in vers 10, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, of gewoon niet zondigen, zo maken wij hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons. Wij zondigen namelijk nog steeds, en de Heer heeft ook niet gezegd dat daar verandering in zou komen. Hij heeft wel gezegd dat een verandering, dat de excessen daarvan inderdaad zouden verdwijnen, als ik het zo mag zeggen, tenminste. Maar simpele feit dat de mens een zondaar is, houdt ook in dat ook na zijn wedergeboorte hij gewoon een zondaar blijft, want die oude mens blijft gewoon bestaan. Daar verandert niet zo geweldig veel mee, fundamenteel zelfs helemaal niets, in de praktijk wel het een en ander, en dat komt omdat in die oude mens en in ons lichaam, zeg maar ook in ons denken enzovoorts, daar woont de Heer Jezus Christus, daar woont zijn leven, en dat dat leven een uitwerking heeft op de buitenkant, en dus ook op onze oude mens, dat zal duidelijk zijn. Niettemin, diezelfde oude mens is nodig om huisvesting te kunnen geven aan het leven van Christus, maar die oude mens is die zondaar. Dus dat blijft gewoon zo bestaan, dat is het eigenlijk. Moet alleen wel duidelijk zijn dat waar de Heer in ons woont en waar wij onze lichamen en daarmee onze levens aan hem ter beschikking hebben gesteld, gebruikt hij ons ook en gebruikt hij onze lichamen, en waar hij ons gebruikt, gebruikt de zonde ons niet. Dat is wel zo. Legt beperkingen op aan de oude mens. Zo is het nou eenmaal. Daarom wordt die oude mens, of het de gelovige ook beschreven als een gevangene van Christus Jezus, of als een dienstknecht van Christus Jezus, een slaaf. Dat wil zeggen, hij kan niet meer doen wat hij wil. En zo wordt de oude mens en zijn werking wel degelijk beperkt. Niettemin, hij blijft gewoon bestaan. Grondgedachte is trouwens nog veel eenvoudiger. Voor onze wiskundigen denk ik altijd. Want de gedachte is namelijk dat die oude mens gewoon blijft bestaan, maar dat die nieuwe mens erbij komt. En dat die oude mens blijft wat hij is, maar dat die nieuwe mens inderdaad groeit. Zodat als je alles bij elkaar optelt, wordt verhoudingsgewijs die oude mens steeds minder. Steeds minder invloedrijk, krijgt steeds minder mogelijkheden. Omdat de nieuwe mens, namelijk Christus in ons, steeds sterker wordt. Dat is de gedachtegang en dat komt tot stand via de groei uiteraard. En groei komt tot stand via voeding. En voeding is nou eenmaal het woord gods. En zolang we ons daarmee voeden, zal inderdaad, wanneer we daar geen beperkingen op leggen tenminste, zal de nieuwe mens in ons groter worden en verhoudingsgewijs dus de oude mens minder. Objectief bezien wordt die oude mens eigenlijk helemaal niet minder, maar verhoudingsgewijs wel. En dat is waar het om gaat. Nou. Dus er staat in die we zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot leugenaar. Want dat is een van de thema's van deze brief, waarheid tegenover leugen. En daar komen we dus nog op. En er staat, zo maken wij hem tot leugenaar en zijn woord is niet in ons. Of we zijn woord kennen. En als zijn woord in ons is, dan weten wij ook dat wij zondaren zijn en blijven. Objectief bezien, alleen God rekent er niet mee. God telt die oude mens niet, maakt alleen van die oude mens gebruik als instrument. En eigenlijk is dat dus gewoon het lichaam waarvan hij gebruik maakt als instrument. Daar komt het op neer. Als wapenen der gerechtigheid, ontleend aan Romeinen 6, heel uitgebreid. Hè? Nou goed. Het verhaal hier gaat trouwens gewoon door in wat dan inmiddels ineens heet hoofdstuk 2, om een of andere reden. Maar het gaat echt nog steeds over hetzelfde. Er staat, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, ja, opdat gij gemeenschap met ons zou hebben en opdat u gemeenschap zij met de Zoon, de Heer Jezus Christus, en opdat uw blijdschap vervuld worden en opdat het bloed van Jezus Christus u zou reinigen. Want dat hebben we tot nog toe gelezen. En er staat hier ook, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En bij sommigen breekt nu de welbekende Hollandse klomp. Hè? Ja, want er staat net, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben of niet zondigen, of geen zonde hebben, Zo verleiden wij onszelf en maken hem tot een leugenaar enzovoorts. En toch schrijft hij, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. De oplossing van het verhaal is heel simpel hoor. Heel simpel. Dat staat er namelijk achter. Want er staat namelijk, en indien iemand gezondigd heeft, dat zeggen wij dus ook meteen naar aanleiding van de voorgaande versen, maar wij zondigen wel. He, dan staat er, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld, staat er. De gedachte is namelijk, dat wij weliswaar zondigen en zondaars blijven, maar dat onze zonden worden weggenomen, worden vernietigd, tot niet gemaakt, dat wil zeggen, ze zijn er wel, maar ze spelen geen rol van enige betekenis voor de Heer, en dus ook niet in onze relatie tot de Heer. Dat is waar het om gaat. En dus staat er, opdat gij niet zondigt, maar de gedachte is gewoon, opdat gij geen zonde zou hebben, of opdat uw gewetens gereinigd zouden zijn, of opdat gij geen, wat zei ik weer, broeder Brands, besef van kwaad meer zou hebben. Dat schiet me ineens binnen, ja. De uitdrukking uit Hebreeën 10, weet u wel, de eerste verse. Dat is waar het om zal gaan, want die oude mens blijft heus zondigen. Maar de gedachte is dat die zonden weggenomen worden, of althans onze gewetens gereinigd worden, en dus geen rol van betekenis meer spelen in onze relatie tot God. Waarom dan niet? Wel omdat wij hebben, zegt vers 1 van 1 Johannes 2, een voorspraak bij de Vader. De King James Version heeft daar gewoon staan advocaat. We hebben een advocaat bij de Vader. En ik moet u zeggen, dat staat er ook. Het is eigenlijk niet eens een vertaling. Nou ja, het is een vertaling van het Grieks naar het Latijn. Daar schieten we ook niet zoveel mee op. Maar dat is inderdaad wat er staat. Ik kom daar straks op terug, want de vertaling met voorspraak is heus zo gek nog niet. Het is een wat praktische vertaling, maar hij is heus zo gek nog niet. Maar ik kom er straks op terug. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Advocaat, vertaalde King James Version, en dat is ook eigenlijk wat het is. Dat betekent gewoon dat wij weliswaar zondigen, maar wij hebben iemand die onze belangen behartigt, onze juridische belangen, om zo te zeggen, behartigt bij de Vader, bij God zelf namelijk. Zodat waar het bij ons misschien fout loopt, er iemand is die zich daarvoor verantwoordelijk gesteld heeft en die verantwoordelijk is om dat recht te zetten. Dan ga ik weer terug naar Johannes 13. Waar wij dus vuile voeten krijgen, is er iemand die verantwoordelijk gesteld is om dat recht te zetten. Wat doet hij dus? Hij reinigt onze voeten. En dat is precies hetzelfde als wat hier staat. Hier staat het anders. Johannes 13 was natuurlijk min of meer beelden, hè, waren typen. In zekere zin dit trouwens ook hoor, maar daar gaat het nou niet om. Maar er staat, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat wil zeggen, hij zorgt dat de consequenties voor onze gewetens, zal ik maar zeggen, inderdaad worden weggenomen. Dat is maar waar het om gaat. Hij leeft zijn leven in ons. Hij zorgt bovendien dat die gemeenschap waarover gesproken werd reeds in vers 3, dat die gemeenschap met de Vader niet verbroken wordt, is en dus inderdaad ook niet door onze zonden. En voor dit geval verwijs ik maar naar de laatste versen van Romeinen 8, want wij weten dat niets ons zal kunnen scheiden. De zonde dus ook niet. Dat niets ons zal kunnen scheiden. Dus dat is een hele opsomming, maar het blijft hetzelfde. Geen van die dingen die daar genoemd worden zou ons kunnen scheiden van de liefde en dus gemeenschap, want dat is wat het is, van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, staat daar. En dan weet u meteen wat de uitdrukking in Christus Jezus onze Heer betekent. Hij is namelijk degene die die eenheid in stand houdt. En de bediening van de Heer Jezus nu is deze. Het werk van Christus nu is dit werk, namelijk het in stand houden van deze gemeenschap tussen ons en onze hemelse Vader. Tussen God en ons, want daar komt het in de praktijk op neer. Hij is de middelaar, zo wordt hij op een andere plaats genoemd, hè? De middelaar van het nieuwe verbond. Hij is onze vrede en hoe het allemaal maar heten mag. Hier heet het dan voorspraak. En er staat ook in wat dat betekent, want er staat, hij is voorspraak bij de Vader. En dan staat er, en hij, namelijk dus, hè, vers 2, en of namelijk, hij is verzoening voor onze zonden. Dat wil zeggen, hij doet verzoening voor onze zonden. Men had ook kunnen zeggen, hij is verzoener voor onze zonden. Dat maakt allemaal niks uit, dat blijft gewoon dezelfde waarheid. Dat wil zeggen, hij is voorspraak, maar inderdaad, het werkt, om zo te zeggen. Hij functioneert ook inderdaad voldoende, want hij is verzoening voor onze zonden. Niet alleen maar iemand die een goed woordje voor ons doet, waarna de vader dan wel de rechter alsnog een uitspraak doet, maar inderdaad, die voorspraak, zoals het hier genoemd wordt, werkt ook inderdaad 100% uit. Hij is namelijk verzoening voor onze zonden, staat er. De term verzoening hier, hilasmos, is een term die ook gebruikt wordt voor het werk van de hoge priester van het Oude Verbond. Er zijn meerdere termen die met verzoening vertaald worden in het Nieuwe Testament. Dat ga ik nog niet al uitgebreid uitleggen. Maar deze term is de term ter aanduiding van het werk van de hoge priester van het Oude Verbond, waardoor wij automatisch ook weer terechtkomen in Hebreeën 9. U weet wel Hebreeën 9 van... hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Maar het wordt gesteld tegenover het bloed van stieren en bokken dat door de hoge priester van het Oude Verbond gebracht werd, in ieder geval en onder andere in het Heilige der Heiligen, en gestort werd op de Ark des Verbonds, op de verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Zodat je daar een vergelijking vindt, inderdaad, tussen de werking van dat bloed van stieren en bokken. Daarvan staat het werk niet. En dat is wat in Hebreeën 10 vervolgens gezegd wordt, in de eerste verse van Hebreeën 10. Het werkte niet, want anders zouden ze opgehouden hebben ooit nog één grote verzoendag te vieren. Want als het gewerkt had, zouden zij geen geweten van zonde meer gehad hebben. En als ze zich niet bewust waren geweest van zonde, zouden ze nooit meer een grote verzoendag gevierd hebben. Ze geen zonde zijn, waarom zouden ze verzoend worden? Is het idee. Maar Hebreeën 9 zei al, hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Vandaar dan ook dat van Christus gezegd wordt dat hij eenmaal is ingegaan in het heiligdom. Het wordt nooit herhaald, want het was afdoende. En het werkt nog, is het idee. Dat is dus waar het hier over gaat. Het is een verwijzing dus naar het werk van de hoge priester onder het Oude Verbond, die de zonden verzoende, is het helemaal letterlijk vertaald, eigenlijk gewoon die de zonden bedekte. Maar neem niet weg dat de vertaling met bedekking niet de grondbetekenis is van het woord. De grondbetekenis van het woord is wel degelijk die van verbinding en gemeenschap tot stand brengen. Dat daartoe dingen bedekt moeten worden bij gelegenheid kan wel zo wezen. En vandaar dat het begrip, het Hebreeuwse kefar, dus inderdaad vertaald wordt met bedekken. Maar ik moet u zeggen, het is niet de grondbetekenis. Kun je trouwens zo zien, maar dat vertel ik nou even heel snel. Het Hebreeuwse kefar, dat woord kennen wij in het Nederlands ook, namelijk koper. En wat doet koper? Waarvoor wordt koper gebruikt?
Verbinding.
Om de verbindingen te maken. Voor de waterleiding, broeder. Ja, zeker wel. Voor de elektriciteitsleiding, zeker wel. Voor koperen muziekinstrumenten, voor de verbindingen. De trompetten, saxofoons waren er nog niet. Leuke saxofoon, dat betekent letterlijk het geluid van Isaac. Maar dat doet er nou niet toe. Hè? Nee, de man heet de sax, maar dat betekent zoon van Isaac. Dus je bent toch rond. Maar daar gaat het nou niet om, hè? Ik was trouwens een Belg, dus we zullen het er niet verder over. Koper, en hij wordt gebruikt voor inlegeringen met brons. Er worden klokken van bellen, weet je wel. Koperen bellen, voor de verbindingen. Koperen deurknoppen, voor de verbindingen. En ga zo maar door, want... Ja, zeker wel. Ja, hangersluitwerk is van koper, per definitie. Behoort zo, want het brengt verbinding. Nou, dat is wat het woord betekent. En waar dat bloed gestort werd op het verzoendeksel, bedekte het verzoendeksel en de wet die eronder lag, om het maar eens eenvoudig te zeggen deze keer, dat mag dan zo wezen, niettemin de uiteindelijke strekking ervan is dat gemeenschap met God tot stand kwam. Zodat bij nader inzien er niet zoveel verschil is tussen hilasmos en hoe heet het andere woord ook weer, katalasso. Maar laat maar zitten. Goed. Maar deze term in ieder geval, hier vertaald met verzoening, verwijst naar het werk van de hoge priester op Yom Kippur, grote verzoendag. Nou, hij is verzoening voor onze zonde. Maar dit is aardig, Want als hij verzoening is voor onze zonden, is hij hoge priester dus. Dat volgde trouwens uit Hebreeën 9 en uit heel de Hebreeënbrief. Namelijk, het bloed van Christus wordt vergeleken met het bloed van stieren en bokken, waarmee de hoge priester van het oude verbond het heiligdom binnenging. En van Christus wordt gezegd dat hij hoge priester is van het nieuwe verbond. En hij ging met zijn eigen bloed het heiligdom, het nieuwe verbond, en zelfs de hemel zelf binnen. Zodat hier weliswaar de uitdrukking niet gebruikt wordt, maar hier in 1 Johannes 2 vers 2 wordt dus gewoon gezegd dat Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond. Want hij is verzoening, elasmos, voor onze zonden staat. En dat duidt op zijn hoge priesterlijke taak. Dat kan niet missen. Hetzelfde geldt voor gelijksoortige schriftplaatsen waar deze dingen staan. En dat is heus niet alleen de Hebreeënbrief. De term hoge priester wordt wel niet genoemd, maar de uitdrukkingen die wel genoemd worden verwijzen er zo zonder meer direct naar. Nou goed, houdt u dat vast? Vers 2 spreekt dus over het werk van deze hoge priester. Nou ga ik eerst weer terug naar vers 1, want daar stond, wij hebben een voorspraak. Daar stond niet, wij hebben een hoge priester. Dat had er best kunnen staan. Alleen had u dan gedacht dat vers in Hebreeën staat. Maar waar staat, maakt niet uit, staat in ieder geval in de Bijbel. Daar gaat het maar om, en dat blijft Bijbelse waarheid. Maar er staat niet, wij hebben een hoge priester. Want wat doet de hoge priester van het nieuwe verbond eigenlijk? Hij doet verzoening voor de zonden des volks, zei Hebreeën 2 geloof ik nog. Of hij is gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Hebreeën 5, de eerste vers, of hoe het allemaal maar heten mag. Hij is getrouw over heel zijn huis, waarover hij verzoening doet. Maar dat is Hebreeën 3, en zo heb ik er een paar genoemd. Maar er staat ook van diezelfde hoge priester dat hij altijd leeft. Daar heb je het bloed van Christus, het leven van Christus, zijn eeuwige leven namelijk, dat hij altijd leeft om voor ons de verzoening te doen. Maar dat staat er niet. Nou, dat wil zeggen, dat staat er wel, maar zo staat het er niet. Er staat, alsof hij altijd leeft om voor ons te bidden. Hè? Ja, te bidden. Wat is hij dus? Als hij voor ons spreekt, tot God, tot de rechter, als wij het woord niet hoeven te doen, maar hij doet het, wat is hij dan? Onze advocaat, ofwel onze voorspraak, met een gewoon Nederlands woord. Heb je dat? Zodat wij nader inzien, ook vers 1 van 1 Johannes 2 spreekt over de hoge priester. Van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, die verzoening doet voor de zonden des volks, die namelijk altijd leeft, zijn bloed gaat het over immers, om voor ons te bidden en dus onze voorspraak te zijn. Nou, ik hoop dat u dat hebt. En dan weer verder. Er staat voorspraak in het Nederlands. Dat klopt. In het Engels staat er dan bij gelegenheid advocaat. Dat is ook wat het is. En je kunt een advocaat een voorspraak noemen. Daar is niks mee mis. Maar advocaat is ook geen Nederlands. Is Latijn. Maar in beide gevallen is het de vertaling van een Griekse term uiteraard. Hè? Die hier staat. Hè? Een Grieks woord in het Grieks van het Nieuwe Testament. Daar staat parakletos. En para, dat betekent zoveel als erbij. En dat kletos komt van het werkwoord to call. Kaleo. Dat wil zeggen kahal in het Hebreeuws. Kahal in het Engels, want het is toch hetzelfde. Het betekent namelijk roepen. Hij is namelijk, volgens het Griekse woord, degene die erbij roept. Meestal zeggen we die erbij geroepen is. Ik geloof niet dat dat de goede vertaling is. Het betekent, hij is degene die erbij spreekt. Die erna, para is naast. Die naast spreekt. Dat wil zeggen, iemand die naast ons staat en naast ons spreekt. Alleen kaleo is niet maar spreken. Wij vertalen het bij voorkeur met roepen. Maar eigenlijk betekent het gewoon met kracht spreken. En dat hoeft niet noodzakelijk luid te zijn, met groot volume. Maar het betekent wel dat hij gebruik maakt van een zeer sterke tekst. Is dat duidelijk? Dat wil zeggen, wat hij te zeggen heeft, zegt hij waarschijnlijk zelfs heel zachtjes. Maar zolang het verstaan wordt, werkt het. Omdat de inhoud van zijn woorden sterk is. Heb u dat? Doe nog zo'n voorbeeld. Zal ik u nog een voorbeeld? Heeft hier niets mee te maken. Ander voorbeeld van net zoiets. Over de opname van de gemeente. Dat woord opnemen, dat weet u. Dat zou eigenlijk moeten zijn, zegt men, wegrukken. Dat is waar. En dan denkt men dat het met groot geweld gebeurt. Enzovoorts. En onverwachts, en hoe het allemaal maar heten mag. Toch moet ik u zeggen dat dat wel meevalt. Want de term betekent niet wegrukken. Betekent wegnemen. Maar met kracht. En dat kun je opvatten als wegrukken, want voor rukken is kracht nodig. Dat is waar. Maar wat denkt u van die kracht die daarbij gebruikt wordt? Dat is immers die kracht waarmee ons lichaam, een oude schepping, van het ene moment op het andere veranderd wordt in een nieuwe schepping. Noem je dat nog wegrukken? Of noem je dat gewoon met kracht wegnemen? Wegnemen met gebruikmaking van de uitnemende grootheid zijner kracht. Volgens mij is het het laatste. Dus wegrukken vind ik wat overdreven. Dat is niet wat het echt is. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe zo'n vertaling tot stand komt. Het is niet wegrukken. Het is met kracht wegnemen. En welke kracht is het? En als ik vraag welke kracht is het, krijgen we altijd hetzelfde antwoord. Namelijk de uitnemende... hoe staat het weer? Ja, dus de kracht zijner opstanding uit Efeze 1. En de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem, ook lichamelijk, uit de dood heeft opgewekt en gezet tot Gods rechterhand. En het is die kracht waarmee wij weggenomen worden. Dat is het idee. Niettemin, met kracht wegnemen, maar wegrukken is weer wat anders. Met kracht spreken, oké, maar dat kan ook betekenen dat een sterke tekst gebruikt wordt. Het hoeft nog niet te zijn een sterk volume van de stem, bedoel ik maar. Dat is waar het om gaat. Nou, ga ik weer terug. Hij is een voorspraak bij de Vader. Hij spreekt daar inderdaad, krachtend zijn eeuwige leven, en hoe dat maar heten mag. Hij bidt voor ons, dus 1 Johannes 2, vers 1, spreekt ook over de verzoening. Maar het woord wat er staat is parakletos. Degene dus die met kracht spreekt naast para, naast ons. De krachtige spreker naast ons. Dat wil zeggen, het gaat om de kracht van zijn woord. En het is krachtens dat woord dat wij verzoening, vergeving van zonde in het algemeen, ontvangen. En het is krachtens dat woord van Christus dat wij gereinigd worden. En als ik het zo zeg, dan zou je dat zo zonder meer moeten herkennen. Het is krachtens zijn woord. Je kunt zelfs zeggen het evangelie. Maar krachtig zijn woord, uit de kracht van zijn woord dat wij gereinigd worden. Dat komt ook overeen trouwens met Efeze 5. Nou, dan ga ik maar even snel. Het komt overeen met Efeze 5, want daar staat dat hij ons reinigt door het bad des waters, door het woord. En als u mijn verhaal nu goed gevolgd hebt, dan begrijpt u ook dat ik nu meteen de conclusie trek dat deze uitspraak in Efeze 5 dus ook spreekt over het hoge priesterlijk werk van Christus. Hij reinigt ons door het bad des waters, ja, door het woord. Want hij is degene die naast ons met kracht spreekt. Het is zijn woord en door zijn woord worden wij gereinigd. En dat is wat de hoge priester doet, ook volgens Hebreeën. Heiligt, reinigt, doet verzoening, bidt voor ons enzovoorts. Nou, dan ben ik er nog niet. Want die term parakletos, die komt vele malen in het Nieuwe Testament voor. Ik heb het lijstje met opzet thuis gelaten om niet in de verleiding te komen alles ter plaatse te noemen. Iedereen heeft tegenwoordig toch een computer, die kan je dat, zo opzoeken. Maar goed. Oh nee, zuster. Nou ja. En een concordantie dan, maakt het me ook uit. Hè. Maar het woord parakletos komt namelijk nog eens een paar keer in het Nieuwe Testament voor. En waarmee wordt het normaal gesproken vertaald? De normale vertaling van de parakleet heeft men het zelfs wel eens over. Soms wil men het niet eens vertalen en laat de term gewoon staan. Maakt het Nederlands van is het parakleet. Ja, zo wordt het niet vertaald, maar dat is wat ermee aangeduid wordt. Ja. Het wordt vertaald met trooster. Waarna wij ogenblikkelijk zeggen, de trooster is de Heilige Geest. Ja, er zitten ook nog wat haken en ogen aan. Zijn genadig. Zodra de Bijbel spreekt over het tegenwoordige werk van Christus, dan wordt het moeilijk, weet je wel. Dan begrijpt men het niet, wordt het wegvertaald soms, raakt het zoek. Maar het is toch wel terug te vinden. Dit woord voorspraak, als men het netjes gedaan had, zou men het keurig vertaald hebben met trooster, maar dan begrijp je het zo slecht, dachten de vertalers. Dus voor deze ene gelegenheid heeft men het niet vertaald met trooster, maar dat is iemand naam. U weet wat een trooster is? Die bij ons is en tot ons spreekt, die naast ons spreekt. Dat is toch een trooster? Het is ook een advocaat. Het is allebei waar. Toch? De trooster wordt geacht tot ons te spreken. Een advocaat wordt geacht te spreken tot de rechter. Maar voor de beklaagde lijkt het me toch wel nogal troostvol. Of niet? Nou, het is een goede advocaat. Is wel natuurlijk. En dit is er een, hoor. Dus dat valt niet te ontkennen. Maar de vertaling met trooster is eigenlijk helemaal ongelukkig. Daar heeft men maar een woord bij gezocht, maar dat herken je niet zo goed meer. Maar wat ik zeggen wil is dit, dat die term die hier vertaald is met voorspraak normaal vertaald wordt met trooster en is het meest bekend omdat de term gebruikt wordt ter aanduiding van, nou niet eens de trooster, maar de andere trooster, want dat staat er dan gewoonlijk bij, namelijk ter aanduiding van de geest, de Heilige Geest. Waarna de volgende vraag is, wie is de Heilige Geest? Anders gezegd, wat is de functie van de Heilige Geest op grond van dit schriftgedeelte? Op grond van dit schriftgedeelte. Ja, hij is gewoon de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Toch? De parakleet, die voorspraak is bij de Vader. Je kunt dan zeggen, ja, die vertaling is dan wat ongelukkig. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel wezen. Maar het woord past precies in de context, want dat is ook echt waar het over gaat. Degene die namelijk voor ons spreekt tot God. Die er immers het woord is, dat herkent u toch bij Johannes. En die dus voor ons tot God spreekt. Inderdaad, dat klopt precies. Maar de aardigheid is dat de term hier vertaald met voorspraak ter aanduiding van de hogepriesterlijke functie van Christus nu, dat die term normaal gebruikt wordt ter aanduiding van de Heilige Geest. Waarmee maar kort gezegd wil zijn dat de Heilige Geest functioneert als de hogepriester van het nieuwe verbond. Degene die verzoening doet voor onze zonde. Daar is trouwens niks mee mis, want bij andere gelegenheden zeg ik gewoon, de geest is Christus. Dat staat er ook gewoon. Of de geest is de Heer, dat staat er zelfs helemaal letterlijk. In 2 Korinther 3 bijvoorbeeld. Maar ook in Johannes 14, let op, ook Johannes. Ook in Johannes 14, 15 en 16 staat precies hetzelfde. De Heer zegt, ik zal u een trooster zenden, maar dat zei hij niet. Hij zei, ik zal u een andere trooster zenden. En daarna zegt hij wel degelijk, ik kom tot u. Want die trooster is de geest, de Heilige Geest noemen we hem. Maar hij heet zo, omdat hij voluit eigenlijk heet, de geest der heiligmaking. Hij is namelijk de geest die ons heiligt. Maar wie heiligt ons, wie reinigt ons? Christus, volgens de brieven in het algemeen en volgens de terminologie van de Hebreeënbrief. Christus namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Daar is geen verschil tussen. Dat is onder alle omstandigheden dezelfde. Christus, de Heilige Geest. De geest der heiligmaking. De geest der waarheid. Er was nog een term, jongens, ziet me nou. Dus misschien kom ik er dan nog op. Ik zei het al, de geest van Christus, de geest der heiligmaking. Misschien noem ik er straks nog een. Maar dat is die geest die in ons werkt. Bovendien, op grond waarvan zijn wij individueel als gelovigen leden van het lichaam van Christus? Waarom horen wij die zo verschillend zijn toch bij elkaar? Eenvoudiger dan, waardoor zijn wij tot één lichaam gedoopt? Dat is 1 Korinther 12. 1 Korinther 12. Waardoor zijn wij tot één lichaam gedoopt? Door één geest. Want omdat dezelfde geest is in ieder van ons, zijn wij dus logischerwijze één lichaam. Want waarom zijn mijn lichaamsdelen één lichaam? Niet omdat ze aan elkaar vastzitten, dat is wel erg naïef gedacht. He? Ja, het is wel zo. Maar waarom is dat zo? Omdat het dezelfde geest, omdat er hetzelfde leven in is. Maar ik had ook kunnen zeggen, omdat er hetzelfde bloed in is. Het is hetzelfde. Het is absoluut hetzelfde. En hier werd al gesproken over het bloed van Christus. Het had net zo goed kunnen zijn, de geest van Christus, enzovoorts. Kortom, het gaat bij al die uitdrukkingen zo zonder meer om de tegenwoordige functie, het tegenwoordige werk van Christus. Of het tegenwoordige werk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is de tegenwoordige aanduiding van Christus. Die werd vroeger ook zo niet genoemd. Maar sinds hij zich verborg en sinds hij in de gelovigen woont, wordt hij aangeduid als Heilige Geest. Dat is de gedachte. Dat is in de Bijbel zo terug te vinden. Kortom, daar is allemaal geen verschil tussen. En bij Johannes zeker niet. Want Johannes is die man die alle begrippen bij elkaar brengt. En zegt, kijk, deze dingen, je kunt het van die kant bekijken, je kunt het van die kant bekijken, je kunt het ook zo zien. Maar het is allemaal hetzelfde. Er zijn wel dingen die anders zijn, dat komt nog. Dat is bijvoorbeeld, Christus, de geest, het bloed, gemeenschap, leven, licht. Dat kun je ook allemaal waarheid noemen. Dat doet hij ook bij gelegenheid. Maar daartegenover staat uiteraard leugen. En dat staat dus ver uit elkaar. En er zijn ook zo zonder meer tegengestelden. Daar gaat het vervolgens ook over in het verdere verloop van deze brief. Het gaat om de tegenstelling tussen deze dingen die hier genoemd worden en dat wat later genoemd wordt. Maar ik hoop maar dat u duidelijk is dat in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, maar eigenlijk al veel eerder natuurlijk, gesproken wordt over de werking van de Heilige Geest, het werk van Christus, kortom, het werk van de hoge priester van het nieuwe verband. En voor degene die dat nog nooit gehoord heeft, de term hoge priester van het nieuwe verbond wordt in het Nieuwe Testament eigenlijk alleen maar gebruikt in Hebreeën. Maar het neemt niet weg dat heel het Johannes-evangelie daarover spreekt. Zonder de term te noemen. Maar met heel duidelijke verwijzingen naar die beginselen. En hier gebeurt dat eigenlijk ook. Dan nog een opmerking over vers 2. Waar staat, hij is verzoening voor onze zonden. Daar ben ik eerst uitgebreid op ingegaan en die heb me gelukkig uit laten praten. Zodat het duidelijk moet zijn dat daarin in die uitdrukking gesproken wordt over het werk wat Christus nu doet voor zijn huis, voor zijn lichaam, voor de gemeente, namelijk voor ons. Kortom, voor zijn volk. Zoals de hoge priester van het oude verbond verzoening deed op grote verzoendag voor de zonden van zijn volk. Niet voor die van andere volken. Nou ja, nee, het was alleen voor zijn volk. En niet voor andere volk. Voor de hoge priester van Israël. Deed hij dan geen verzoening voor anderen dan Israëlieten? Het antwoord is eerst weer een keer nee. Daarna moet ik u zeggen dat een ander dan een Israëliet natuurlijk wel tot dit volk kon toetreden. Dat heb ik eens nagevraagd aan Rut. En aan Caleb, zeker. De hond, hè. Maar goed. Caleb, de hond. Maar goed, want dat is wat de naam betekent. Caleb, de heiden, die gerekend werd de stam van Juda. Nee, wettig. Niet men deed alsof. Maar hij was dat. En ik heb het dus nagevraagd aan Rut. Die zei gewoon tot de schoonmoeder. Uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. Of andersom, maar dat maakt, je kunt die dingen nou niet, helemaal niet tegelijkertijd zeggen, dus je moet een volgorde kiezen. Maar het is hetzelfde. Uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk. En dus andersom, uw volk is mijn volk, want uw God is mijn God. En Rut stelde zich onder de God van Israël en werd dus aan Israël toegevoegd. Dat is nog zwak uitgedrukt, want ze werd een van de stammoeders van de Heer Jezus. Rachab trouwens ook, geloof ik. En dat was gewoon een Canaanitische vrouw. En vrouw is nog ook netjes gezegd. Een nader inzien. Hè? Nou goed, daar zullen we dan nou maar niet meer over hebben. Toen heb ik het eens nagevraagd aan Herodes. Want die was een Jood. Nee, niet van afstamming. Maar die had zich aangesloten bij het Joodse volk. Had zich gesteld onder het judaïsme. Maar hij was een Idumeër, volgens de Grieken, en volgens ons dus gewoon een Edomiet. Want dat is hetzelfde, hè? De afstammeling van Esau. De familie van de koning Aretas in Petra. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Dat doet nou verder niet de zaken. Maar dat kan dus gewoon. Dat wil zeggen, de hoge priester van het oude verbond vertegenwoordigde dat volk. Maar wie er bij het volk hoorde, ja, dat bepalen de leden van het volk zelf. Want niet alleen konden heidenen tot het volk toetreden, gelijk het is te deze dagen. Heb ik eens nagevraagd aan Lenny Koer, maar was dat al lang geleden. Nou, laat maar zitten. Ook in onze dagen kan een heiden toetreden tot, voor de dames altijd wat makkelijker dan voor de heren, denk ik altijd. Dus daar komt ook meer voor. Dat is wel niet dat het helemaal doordringt trouwens. Hè? Een besnedenis heb ik het over. Nou, laat maar zitten. Als een heiden toetreedt tot het Joodse volk, moet hij besneden worden. Vandaar dat het voor een dame makkelijker is tot het Joodse volk toe te treden dan voor een heer. Goed. Maar het kan. En maar andersom, een Jood kan ook gewoon zich van dat volk afkeren en er zich verder niks van aantrekken. Dat heb ik eens nagevraagd aan Michael van Praag. Die zei, ja, mijn moeder was een Jood. Ja goed, dus een Jood, maar zeg maar niks, betekent voor mij niks. Ik geloof dat trouwens dat hij zei, wat heeft dat nou met voetballen te maken? Maar, vooruit. Laten we zitten, hè? Maar dat kan dus allemaal, hebben jullie dat? Nou, dan ga ik terug naar dit vers. Hij is verzoening voor onze zonden, voor wiens zonden? Die van de gemeente dus. Waarom staat er dan achter? En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Waarom staat dat er dan achter? Tussen iemand ja, dat komt omdat hij verzoening doet voor de zonden van de hele wereld, zodat de hele wereld behouden wordt. Het is een tekst van de Alverzoeners. Daarom ga ik erop in. Dat is de enige reden waarom ik erop in ga, zoals ik. Want wat betekent dit dan? Nou, heel gemakkelijk natuurlijk. De hoge priester van het oude verbond deed verzoening voor de zonde van heel zijn volk. Maar niet alleen voor dat volk, maar voor de zonde van de gehele wereld. Vooropgesteld dat de gehele wereld of de leden daarvan, de mensen daarvan, inderdaad tot het volk zouden toetreden. En moeilijker is het niet. En als u nou zegt, ik vind vergezocht, want het ligt toch meer voor de hand te zeggen dat hij gestorven is inderdaad voor de wereld, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan zeg ik ja, maar hier gaat het niet over dat hij gestorven is. Hier gaat het over dat hij leeft. Niet eens dat hij opgewekt is, maar dat hij leeft. Dat komt daarna pas, dat weet u toch, hè? Leven, in de actieve betekenis van de term. Hier wordt gesproken over het praktische werk van Christus sinds zijn opstanding. Dat zit vast in die term hilasmos. De aanduiding van het werk van de hoge priester. En ik wijs hem maar weer eens op, het werk van de oud-testamentische hoge priester was niet om heidenen toe te voegen aan Israël, zodat ze zouden horen bij het volk Gods of iets dergelijks. Integendeel. De hoge priester van het oude verbond had alleen een functie voor diegenen die bij het volk hoorden, voor heel het volk. Maar hij was niet verantwoordelijk voor het toevoegen van heidenen aan het volk. En zo is het met de hoge priester van het nieuwe verbond. De functie van hoge priester van het nieuwe verbond is niet die van dat door hem zondaren gerechtvaardigd worden voor God. Want zondaren worden voor God gerechtvaardigd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar die werd pas daarna hoge priester. Dat wil zeggen, zijn dood en opstanding gaan aan zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek vooraf. De Hebreeënbrief gaat er uitgebreid op in en zegt zelfs dat de Heer Jezus niet alleen geen hoge priester, maar zelfs helemaal geen priester was toen hij op aarde was en toen hij stierf. En ook niet toen hij opgewekt werd. Maar op grond van zijn opstanding, en na zijn opstanding eigenlijk, maar op grond daarvan bedoel ik, werd hij vervolgens tot hoge priester gesteld. Aangesteld. Toen hij eenmaal leefde, stelde de Heer zijn leven aan zijn hemelse vader ter beschikking. Hij is opgewekt namelijk tot heerlijkheid des vaders en om zijn vader te dienen enzovoorts. En die nam dat aanbod aan en stelde hem ogenblikkelijk aan. Zo staat het. Ja, het was in overeenstemming met de planning, natuurlijk. Jawel, er is ook niks onverwachts aan. Niettemin, zo gebeurde het. De God stelde hem dus ogenblikkelijk aan als eersteling en dus als koning en hogepriester van een nieuwe schepping en daarmee van een nieuw verbond. Dat is de gedachtegang. Maar wij worden gerechtvaardigd en dus eenmaal gereinigd door de dood en opstanding van Christus. Maar dat wij sindsdien gereinigd worden en dat onze voeten sindsdien gereinigd worden, is op basis van het praktische leven van Christus nu. En de laatste is zijn functie als hoge priester van het nieuwe verbond. Daar gaat het om. En als het dus staat, hij is verzoening en dus Kippoer, hè? Dus hoge priester voor onze zonden, dan gaat het inderdaad over dat werk van die voetwassing, zal ik maar zeggen, het reinigen van de zijnen, van ons wedergeboren mensen. En als het daarna staat, dat is hij ook, hij is ook verzoening voor de zonden der gehele wereld, kan het alleen maar betekenen dat inderdaad niemand in de wereld daarmee buitengesloten is, want iedereen die aan deze functie van deze hoge priester wil deelhebben, zal ik maar zeggen, iedereen die gereinigd wil worden, kan inderdaad gewoon tot hem gaan. Daarvoor moet hij eerst tot geloof komen, dan wordt hij toegevoegd aan het volk Gods uit onze dagen, dat is de gemeente, en daarna heeft hij deel aan het werk van Christus voor de gemeente. Dat is wat het is. Dat wil zeggen dat hij weliswaar verzoening is voor onze zonde, precies zoals het er staat, en zoals ik er ook eerst uitgebreid op in ben gegaan. Maar daarna moeten we toch vaststellen dat dat werk ter beschikking is voor ieder mens. Maar dan moet hij wel tot geloof komen. Komen tot aanvaarding van deze zoon, tot geloof in de Heer Jezus Christus. En als hij dat doet, zal de Heer ook voor hem of haar hoge priester zijn. En zal de Heer ook hem of haar vervolgens rein houden. Nadat eerst die eenmalige reiniging tot stand gekomen is. En moeilijker is het niet. En bovendien is het de enige verklaring die in strijd is met alle andere schriftplaatsen die op deze materie betrekking hebben. En ja, natuurlijk klinkt het wat arrogant, maar hoe moet ik het dan zeggen? Moet ik alle schriftplaatsen die er verband mee houden noemen. Vind ik wel wat erg ver gaan nu vanavond. Dus daar laat ik het maar bij. Hè? Betekent in ieder geval niet dat automatisch op een of andere wijze heel de wereld door hem behouden zou worden. Als dat zo zou zijn, dan heeft het geen enkele zin meer om te zeggen, hij is verzoening voor onze zonde. En heeft het ook geen enkele zin meer om verschil te maken tussen ons en de gehele wereld, wat een verschil wordt gemaakt. Niet alleen voor de onze, maar ook die der gehele wereld. Dan is er toch een verschil. Wat is dan het verschil? Nee, het gaat gewoon om het werk van Christus voor degene die leven onder dit nieuwe verband. En de gehele wereld kan leven onder het nieuwe verband. Maar het is een eigen keuze. En dat is wat wij gedaan hebben, die keuze gemaakt hebben. Kies dan heden wie gij dienen zult en kies het leven. En dat is wat we gedaan hebben. We hebben leven dus ontvangen en we hebben gekozen om inderdaad de levende God te dienen. En onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester dienen wij inderdaad de levende God. Of met een eenvoudiger term, onder de leiding van de hoge priester dienen wij de levende God. Nou, dat is waar de hoge priester voor stond eigenlijk. Die verzoening deed voor de zonden des volks, opdat het volk, gereinigd van die zonde, inderdaad de levende God, hun God namelijk, zou dienen. En zo is voor ons ook, de Heer Jezus reinigt ons van elke zonde, opdat wij inderdaad de levende God zouden dienen. En wel onder zijn verantwoordelijkheid. Onder verantwoordelijkheid dus van de opperpriester, om zo te zeggen. Dat is wat het is. En andere keer zeggen we weer, wij dienen de levende God onder leiding van de Heilige Geest. Dat is toch niet wat anders. Volstrekt hetzelfde. En dat is ook wat hier staat. En dat betekent dus dat ook dit schriftgedeelte uitgebreid zegt dat de zonden er wel zijn, dat wij ook wel zondigen, maar dat die zonden ons niet in de weg staan meer om te leven in gemeenschap met de Vader uit vers 3 en met elkaar. En dan ziet u dat dit schriftgedeelte tot zover, als het ware een soort cirkel is, zal ik maar zeggen, het grijpt in zichzelf terug, zoals het bij Johannes ook gebruikelijk is. De gedachte is dat wij zouden door het woord Gods gemeenschap met elkaar zouden hebben. Maar dat is ook zo omdat door het woord van Christus wij gereinigd worden. En waar wij gereinigd worden, daar hebben wij gemeenschap met elkaar. Daar is er immers niks van. Wat zou ons nou scheiden? Onze tekortkomingen, toch? Onze zonden, toch? Maar waar de Heer die weg doet, daar is er niets wat ons zou scheiden. En zo is het ook. Daarom is de gemeente wat het is. Een gemeente. Een gemeenschap. Dus een eenheid enzovoorts. En als eenheid inderdaad ook inderdaad een lichaam van Christus. Omdat de geest, het leven van Christus in ons is. En ons reinigt enzovoorts. En zo kun je natuurlijk uren in allerlei cirkels door blijven praten. En Johannes doet dat ook. Dat is zijn wijze van schrijven. Dat het daarom gaat, blijkt meteen uit het volgende vers, 1 Johannes 2 vers 3. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. En kennen staat immers voor gemeenschap hebben. Ik zal het wel eens vaker gezegd hebben hier. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. We hebben namelijk gemeenschap met elkaar. En hoe weten we dat? Want hoe weet u dat van mij en hoe weet ik dat van u? Omdat we dat elkaar vertellen. Of omdat we geloven dat we zeggen dat we kinderen God zijn. En dan geloven we dat we gemeenschap met elkaar hebben. Nou, als je dat elkaar moet vertellen, dan is er met de gemeenschap iets niet helemaal in orde, denk ik altijd. Toch? Nou, zeg maar niks. Nee, dat kan dus eigenlijk ook niet. Hoe weten wij dat wij gemeenschap met elkaar hebben? Hoe komt dat we hier vanavond bij elkaar zitten? Netjes allemaal stil en armpjes over elkaar. Hè? Staat hier toch? Dat wij zijn woord, zijn geboden, zijn onderwijs namelijk. Want geboden betekent in de grond altijd onderwijs. Dan heb ik eens nagevraagd aan Archimedes. Met zijn wet, weet u wel. Zijn wet, zijn onderwijs. Ja. Hoe weten wij dat wij hem kennen? Hoe weten wij dat het een geheel vormen. Hoe beleven wij dat? Wel, doordat wij zijn geboden bewaren. Zijn woord lief hebben. Zijn onderwijs lief hebben. Nou, zijn onderwijs bewaren. Dat wil zeggen, we laten ons door het woord Gods onderwijzen. En we leven daaruit. En onze gemeenschappelijke liefde voor het woord van God bewijst dat wij inderdaad één zijn in Christus. Er zijn nog een paar dingen die worden later genoemd. Ik ga meteen verder. Maar hier staat het heel uitdrukkelijk. Wij herkennen elkaar als gelovigen doordat wij zijn woord lief hebben. En zolang wij met elkaar kunnen spreken in alle onderwerpingen, in geloof overigens, over het woord Gods, hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat blijkt daaruit onder andere. Dat blijkt uiteraard uit nog iets anders en dat is veel essentiëler nog eigenlijk. Nou, ik moet eigenlijk zeggen veel praktischer. Dat is namelijk dat waar wij zijn geboden bewaren, dus zijn woord bewaren en lief hebben, zullen wij ook elkaar lief hebben. En elkaar bewaren is het idee. Dat staat hier ook hoor. Want er staat in vers 3. Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo we zijn geboden bewaren. En andersom. En die zegt, ik ken hem. Of ik heb gemeenschap met hem, want dat is wat het betekent natuurlijk. En zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en die indien is de waarheid niet. Dat wil zeggen, het feit dat hij wedergeboren is, wordt weliswaar hier dan niet ontkend, maar wel de praktische gemeenschap. Natuurlijk zijn er mensen, wij kennen ze ook, die zeggen, ik ken de Heer. Maar die niet de minste interesse hebben in zijn woord. Nou, dat kan dus niet. Dat klopt dus niet. Daar is namelijk in de praktijk geen sprake van gemeenschap. Ik denk altijd met. Mijn vader zou trouwens gezegd hebben, ja kijk, als je iemand lief hebt en iemand die schrijft je een brief en je leest de brief niet eens, dan moet je niet meer zeggen, ik heb die of die lief. Dat is onzin. Dan wil je niks liever dan ervan horen, overhoren, brieven krijgen, bij wijze van spreken. En dan lees je ook en herlees je ze ook enzovoort. Hè? Dat is de gang van zaken. Dat is waar hoor. Ja, nou goed. Hij zit me zo aan te kijken, van zou dat nou echt zo wezen? Ja, zo is dat, ja. Goed. En te zeggen dat je de Heer lief hebt, En je hebt geen liefde voor zijn woord, dat bestaat niet. Ik persoonlijk denk zelfs wel eens dat je beter andersom kunt vaststellen. Je kunt beter bij jezelf vaststellen dat je liefde hebt voor het woord Gods. En dus vaststellen dat je kennelijk hem lief hebt. Want waar komt anders je liefde voor het woord Gods vandaan? En zo kun je dus op objectieve wijze antwoord geven op een gewetensvraag. Heb je de Heer lief? Nou, ik heb zijn woord lief, dus dan heb ik hem lief. Toen zei Johannes, ja. Hij is het woord. Ja. Dus bedoel ik maar. En de Heer liefhebben en elkaar als broeders en zusters niet liefhebben, dat werkt dus ook niet, want als de Heer leeft in mijn broeders en zusters en ik heb de Heer lief, dan heb ik toch mijn broeders en zusters lief, of niet? Nee, tegen de logica is niks in te brengen. Hè? Dat niet, maar het is toch een soort... Het grijpt wel even diep natuurlijk, zo'n uitspraak. Maar het is wel zo. Het is wel zo. En dat staat hier ook, hè? Er staat namelijk vervolgens, vers 5, maar zo wie zijn woord bewaart, let op wat eerst geboden heet hij daarna woord. Het gaat namelijk niet om de wet, zoals wij Calvinisten dan dikwijls denken. Nee, gek. Ik zeg maar bij wordt gemaakt, dat is beeldspraak. Want dat is natuurlijk niet zo, daar reken ik mezelf niet toe. En dat heb ik ook nooit gedaan. Maar bij wijze van spreken dan, wij Nederlanders dan, vooruit. Wij denken meteen, als het over geboden gaat, aan de 10 geboden. Soms denk ik, waren het er meteen. Maar de Bijbel verstaat er gewoon onder. Torah, namelijk onderwijzing. En dat is ook wat het Nederlands betekent. En dus komt overeen met woord. Woord is dan een wat neutralere term. Een meer algemene, neutrale term. En dus, zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volwassen geworden. En daar waar wij zijn woord kennen en lief hebben en bewaren, daar is de liefde Gods en dus de gemeenschap met God, want dat is wat hetzelfde, in ons. En dus hieraan kennen wij dat we in hem zijn. En in hem zijn wil ook zeggen, één zijn met hem. En dat gaat echt niet buiten het woord om. Nou, en dan vers 6, die zegt dat hij in hem blijft en dus gemeenschap met hem heeft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Want als wij in gemeenschap met de Heer leven en dus de broeders lief hebben en dus zijn woord lief hebben, dan zal het ook zijn dat het leven van Christus in ons geleefd wordt en tot uitdrukking komt in onze levensgang. Heel zin. Nou, en dan sla ik een stukje over. Waar staat 1 vers 9? Die zegt dat hij in het licht is, en ik zei u al, in het licht wandelen. Is immers gemeenschap met elkaar hebben. Als wij in het licht wandelen, zien wij elkaar. Dan hebben wij gemeenschap, is er communicatie. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat en dus niet lief heeft, die is in de duisternis. Hij kan wel zeggen dat hij in het licht is, maar hij is in de duisternis staan. En dat is een heel praktische aangelegenheid dan. En verder, die zijn broeder lief heeft, die blijft, of woont eigenlijk, hetzelfde, die blijft in het licht. En daar is gemeenschap. En geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. En laat zo iemand niet zeggen dat hij het woord Gods bewaart, want dat is niet zo. Als dat zo zou zijn, dan zou het leven Gods in hem openbaar worden. En het eerste kenmerk daarvan is, nou, wat is de vrucht van de geest? Of de vrucht van het licht, of zo staat in Efeze. Liefde. Liefde. En meer specifiek, broederlijke liefde. Liefde in ieder geval voor de broeders en zusters. Waarbij trouwens verwacht mag worden dat de broeders en zusters ook liefde hebben, net als wij, voor het woord Gods. Moet u zeggen dat liefde voor de broeders, zonder dat die broeders liefde hebben voor het woord Gods, altijd heel problematisch is, hoor. Komt niet, dat is meestal een onbeantwoorde liefde dan. Komt meestal dan niet van twee kanten. Maar waar wij allen het woord Gods lief hebben, dan zullen we elkaar lief hebben en komt het ook van twee kanten, dus geen enkel probleem. Dus de werking van het leven van Christus in ons, de werking van het woord van Christus in ons, de werking van de geest van Christus in ons, dus de werking van het bloed van Christus in ons. En daar, waar die werking is, daar is inderdaad gemeenschap. Dan laten we het eerst bij ten einde te pauzeren. Wij gaan nog even terug naar Johannes. Deze dingen die we tot nog toe gezien hebben in deze brief, die zijn inderdaad kenmerkend voor de inhoud van de brief. De apostel, of Johannes wordt wel genoemd de apostel der liefde, en die term die is kennelijk ontleend aan de inhoud van deze brief in het bijzonder. Maar waar hij het werkelijk over heeft, is over de gemeenschap die ontstaat daar waar het woord en dus het leven van Christus aanwezig is. Er staat meteen tegenover dat die gemeenschap en dus ook dat leven in de praktijk bestreden worden. Want waar die gemeenschap tot stand komt via het woord des levens of gewoon door de waarheid, geschreven met hoofdletter, zal ik dan maar zeggen, dan zal het ook duidelijk zijn dat waar de waarheid is, dat daar vele leugens vervolgens ook aanwezig zullen zijn, om het maar eenvoudig te zeggen. De gedachte is dan ook in deze brief dat wij als gelovigen ons daarvoor zouden hoeden. U weet wel, wacht u voor de leugen. Daar komt het op neer. Dat wordt er ook uitgebreid besproken. En in dat verband wordt gebruik gemaakt van een heel specifieke term, namelijk die van antichrist. Want hoe dan ook, mag dan zo zijn dat de term antichrist ons bepaalt bij profetieën en bij toekomstige gebeurtenissen. Het neemt niet weg dat in de profetische boeken van de Bijbel, voor zover dat zo mag zeggen, dat in die profetische boeken de term helemaal niet voorkomt. Hij komt namelijk alleen maar voor in de brieven van Johannes. Namelijk hier in deze eerste brief en ook nog een keer in 2 Johannes, vers 7, en verder niet. En de term wordt niet zozeer gebruikt in verband met de toekomst en in verband met profetieën. Integendeel, er wordt wel naar verwezen overigens. Maar de term wordt gebruikt in verband met het werk van de tegenstander, om zo te zeggen. Met name ook al in onze dagen, niet alleen in verband met de toekomst. Ik neem dan de draad in dat verband op even in 1 Johannes 2 vers 18, waar staat, kinderkens, het is de laatste uren, waarbij uren wel een beetje een overstatement is, het gaat niet om een uur uiteraard, maar het gaat gewoon om de laatste dagen, de gewone normale Bijbelse uitdrukking, de laatste dagen, maar ik moet er meteen bij zeggen dat de laatste dagen of de toekomende eeuwen of hoe het maar genoemd mag worden, een aanduiding is voor alle tijd vanaf de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, wij leven in de laatste dagen, dat is waar. Maar al bijna 2000 jaar, alleen zo oud zijn we nog niet, maar goed. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Die laatste dagen die bestaan al bijna 2000 jaar en het duurt ook nog wel pakweg een jaartje of 1000. Dus, hè? Want de jongste dag, dat duurt nog wel even. Nou goed. De laatste uren of de laatste dagen is gewoon wat wij zouden noemen het tweede deel van de heilsgeschiedenis, het deel van na Christus. Dat is het tweede en laatste deel van de heilsgeschiedenis en dat moet inderdaad leiden tot de uiteindelijke openbaring van een complete nieuwe schepping. Het is ook in die betekenis kennelijk dat de apostel Johannes hier deze term gebruikt, de laatste uren, want hoe dan ook, hij schreef dit ook bijna 2000 jaar geleden. En toen zei hij, het is de laatste uren, wat is het nu nog uiteraard? Daar is dus niks mee veranderd en dat betekent dus gewoon dat de term dezelfde is als die van de laatste dagen zoals we hem elders tegenkomen. En daarvan staat dan, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Want het mag dan zo zijn dat hij de term antichrist kent in verband met toekomst, in verband met de dagen rond de wederkomst van Christus. Het neemt niet weg dat Johannes hier de term ogenblikkelijk toepast op de dagen waarin wij leven. Het mag dan zo zijn dat de antichrist komt, maar laat je niet verleiden. Het betekent ook dat in onze dagen antichristen er zijn en actief zijn in het meervoud. Niet één speciale, maar velen en in het algemeen. De gedachte is namelijk slechts deze, dat de term antichrist gebruikt wordt ter aanduiding van een mens, dat in de eerste plaats, maar dan een mens die zich stelt in de positie van Christus. Want dat is wat de term antichrist betekent. Wij dienen dan wel te weten dat anti niet betekent tegen. Dat betekent het niet. Het kan soms zo vertaald worden, maar het is niet de betekenis. De betekenis van anti is in plaats van. Niets dan dat. Anti betekent in plaats van. Maar in plaats van, gebruiken wij in het Nederlands inderdaad soms het woord tegen. Sterker nog, wij gebruiken soms ook dan het woord voor. En dat is om de verwarring compleet te maken, want wij dachten dat tegen en voor, dat het tegengestelde begrippen waren, maar beide woorden gebruiken wij als synoniem voor in plaats van. En ik zeg dan altijd, ik geef 4 kwartjes in plaats van 1 gulden. Maar dat in plaats van, dat is zo'n lange uitdrukking, dus we gebruiken een ander voorzetsel. Dus ik geef 4 kwartjes voor een gulden. Beter is natuurlijk, omdat het correcter is, 4 kwartjes tegen een gulden. Hebben jullie? Er moeten nog een paar voorzetsels zijn die ook kunnen, maar laat maar zitten. Maar waar het maar om gaat is dat anti weliswaar soms vertaald wordt met tegen, maar het is niet de echte grondbetekenis. De betekenis is die van in plaats van. De term antichrist betekent dus niet een vijand van Christus, hoewel hij dat is. Maar het betekent in de eerste plaats, hij stelt zich in de plaats van Christus. En wie is Christus? Dan weet je ook wie antichrist is, of wat dat is. Christus is de zoon des mensen. De mens, wel te verstaan, maar één die heerschappij heeft, zou hebben, over alle mensen. Degene met de hoogste positie te midden van de mensen, dat is de Christus. Daarom noemt de Christus zich, terwijl hij hier op aarde is, zoon des mensen. En bij de Joden was kennelijk, want er blijkt uit de Bijbel, toen bekend dat de titel zoon des mensen inderdaad betekent wat hij betekent. Namelijk, zoon van Adam en dus erfgenaam van Adam en dus mens, maar meer in bijzonder, een mens aan wie alle andere mensen onderworpen zijn. En niet alleen de mens, ook de aarde, de vogel des hemels, de vissen der zee en hoe het allemaal maar heten mag. Want Adam zou degene zijn die de zienlijke wereld aan zich zou onderwerpen. En de zoon van Adam is dus degene die dat uiteindelijk ook zal doen. Of zou doen, net hoe je het hebben wilt. Maar dat is Christus. Wie is dan antichrist? Dat is een mens die zich stelt boven alle anderen. En dat is de enige echte betekenis. Als deze betekenis veralgemeniseerd wordt, zodat niet meer gesproken wordt over de antichrist, maar over antichristen en vele antichristen, dan gaat het over vele mensen die zich stellen boven andere mensen. En dat is dan nog netjes gezegd, gaat iets verder, want de Messias, de Christus, is wel degelijk degene die zijn autoriteit ontleent aan God zelf. En antichristen zijn dus die mensen die over anderen heersen, die zich stellen boven anderen en dat doen in de naam van God. Heb je dat? En die uiteindelijke figuur, die dat doen zal, die beantwoordt compleet aan deze beschrijving. Maar neem niet weg dat er zulke figuren ook vandaag bestaan. En eerlijk gezegd, overal waar de ene mens over de andere heerst en zegt dat doen in de naam van God, zal die mens kunnen aangeduid worden als een antichrist. En in de praktijk zijn dat dus dikwijls. Nou, lachen jullie nou om. Maar wat denk je wat het woord dominee betekent? Dus iemand die domineert. Die dominant is. En dus heerst. Dat betekent gewoon heersen. En dat is in ieder geval iemand die de titel zelf draagt en het bovendien doet in naam van God. Waarna de dominee zelf als tegenargument zal zeggen dat dominee betekent herder. In het Nederlands, herder en heer maken natuurlijk niet zoveel verschil, maar het is niet correct. Iemand die dominant is, is degene die heerst. Dat is wat de term echt betekent. Bovendien, men spreekt ook van kerkvorsten, van oudsher. De titel is gewoon blijven bestaan, of men er al gelukkig mee is of niet. Daarom zou ik de titel nooit willen dragen. Nee, voor geen goud. Anderen juist wel. voor goud bedoel ik. Goed, maar laten we zitten. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, in de praktijk zijn dat dus dikwijls niet zozeer dominees in de praktijk. Het kunnen dat broeders of zusters zijn, ja. Want zo gaat het. Er zijn een legio die ons, die over ons willen heersen, die ons zeggen wat we doen en laten moeten. En ze doen het in de naam van God. En sommigen doen dat zelfs uitgebreid in de naam van God, zelfs expliciet. Die zeggen dat erbij. Sommigen, ja, nee, ook niet allemaal. En dat wil zeggen, men zou ze tegenkomen in ons midden. Bovendien, waar die zogeheten antichristen ergens in de wereld huishouden, een zwakker woord voor heersen, waar het in de wereld het geval is, daar hebben wij er niet zoveel mee voldoen. Daar lopen wij niet tegenaan, daar hebben wij niet mee te maken. Ik mag aannemen dat dat voor iedereen duidelijk is. Maar waar ze in ons midden zijn, wordt het wel problematisch. Toch? En dat is waar Johannes het over heeft, want hij zegt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. En hij zegt, zij zijn uit ons uitgegaan, dus wel degelijk uit ons midden. Maar zij waren uit ons niet, dat wil zeggen, ze hoorden eigenlijk niet bij ons. Want indien ze uit ons geweest waren, dat wil zeggen, indien ze bij ons hoorden, en dus het woord liefhebben, de broeders liefhebben, zo zouden zij met ons gebleven zijn, maar nu zijn ze uit ons uitgegaan. In het bijzonder, ze hebben zich boven ons verheven. Dat is eigenlijk de gedachte. En u weet wie dat uiteindelijk is, hè? Waar het idee vandaan komt dat men in de naam van God over alles zou heersen. Dat is uiteindelijk gewoon terug te leiden tot Satan zelf. Hè? Toch? En van die figuur, die antichrist, wordt dat ook inderdaad gezegd in de profetie. Maar nogmaals, de term antichrist staat niet in de profetie, ook niet in openbaring, al is het door Johannes geschreven. Het komt alleen hier in de brieven voor en het wordt meteen veralgemeniseerd. Dat is maar waar het om gaat. Hè? Wij zouden niet alleen zeggen, er komt in de toekomst een antichrist. Wij zouden ons bewust zijn dat figuren van gelijke aard, zij het dan op een smallere basis, zal ik maar zeggen, op een klein lager niveau, maar dat figuren van deze aard al die jaren vanaf de eerste komst van Christus actief zijn. En we zouden ons daartegen wapenen. We zouden erop bedacht zijn. Dus het enige wat er tegen gedaan kan worden, wordt genoemd in de volgende versen. Er staat, toch gij hebt de zalving van de heilige. Leuk is dat woord zalving. Er had natuurlijk ook gewoon kunnen staan, toch gij hebt de heilige. Daar hadden we ook geweten wat het was. Wij hebben de Heilige Geest namelijk. Wij zouden namelijk niet geleid worden door diegene die de plaats van Christus innemen op aarde. Wie was dat toch? Nou, dat zal ik in Eindhoven nog eens navragen. Maar wij zouden ons niet laten leiden door zogeheten plaatsvervangers van Christus. En ik bedoel het echt ook in het algemeen, in het meervoud. Wij zouden ons laten leiden door de Heilige Geest, staat hier. Ja, door Christus dus. Leuk, hè? Maar er staat de Heilige, met de strekking Heilige Geest, want dat komt tot ons via het woord zalving. Want wij leren in het algemeen dat zalving een beeld is van de uitstorting van, of het werk van, eigenlijk de Heilige Geest. Zalfolie, waarmee men gezalfd wordt, is een beeld van de Geest. Niettemin, het is gewoon Christus, en Christus betekent nou eenmaal de gezalfde. Alleen op die grond moet je al zeggen, Christus is dezelfde als de Heilige Geest, maar goed. Maar er staat, gij hebt de zalving van de Heilige. En dan nog even verder. Wat betekent zalving eigenlijk? Waartoe? Ik moet de vraag beter stellen. Hè. Waartoe wordt men gezalfd? Ja, precies, ja. Aanstelling tot zoon, kun je het beste zeggen, daar komt het op neer. Zalving geschiet bij de aanstelling tot koning, dan wel de aanstelling tot priester. En dat is dus in de praktijk is officieel hetzelfde, de koning en priester. Die wordt gezalfd. Sommigen zeggen de profeet, maar dat is een misverstand. Er zijn met profeten gebeurd van alles en nog wat, omdat zij in dat alles en nog wat typen zijn dan. Ik bedoel, de ene profeet wordt gezalfd, de andere moet trouwen met een hoer. Om maar eens wat tegenovergesteld te zeggen. En in beide gevallen gebeurt dat vanwege de typologie. Dat laatste haal ik uit Hosea natuurlijk. Wat is dan een beeld van de Heer Jezus die geacht wordt getrouwd te zijn met een hoer? De Heer bedoel ik, Jehovah onder het oude verbond, die getrouwd was met Israël, die genoemd wordt de hoer vanwege haar ontrouw. Een andere profeet wordt gezalfd. Waarom? Omdat hij daarmee een type is van Christus. Want dat betekent immers de gezalfde. Maar dat wil niet zeggen dat per definitie de profeet gezalfd wordt. Dat is niet zo. Het is ook niet zijn aanstelling. Goed. Maar de koning en priester wel. En waar wij gezalfd zijn met de Heilige Geest, en overal waar dat staat, betekent het dat wij tot koningen en priesters gesteld worden. Of zijn. Geroepen zijn. Waarbij ik moet zeggen dat naar het voorbeeld van zowel Saul als David, men weliswaar gezalfd kan worden tot koning, maar betekent nog niet dat men dan koning is. Het betekent alleen dat men tot koningschap geroepen is. En als alles goed gaat, wordt dat dan later bevestigd of gerealiseerd. Dat weet u toch, hè? Saul werd gezalfd tot koning en daarna ging hij verder met ploegen. En David werd gezalfd tot koning en daarna ging hij verder met schapenhoeden. Toch? En pas bij gelegenheid later werden ze van achter het vee vandaan gehaald. Wat een prachtig zo'n uitdrukking. Werden ze van achter de koeien vandaan gehaald. Zo was het eigenlijk om koning te zijn. Zo is het met ons ook. Wij zijn gezalfd, maar ons koningschap is nog niet gerealiseerd. Het komt pas in de toekomst. Duidelijk, hè? Dat is waar het om gaat. Met andere woorden, wij zouden ons niet laten overheersen door diegenen die beweren de namens God over ons aangesteld te zijn, want zij zijn antichristen dan. Want wij zelf zijn geroepen tot heerschappij en de enige die dan nog over ons heerst, is degene die ons tot heerschappij geroepen heeft. Heb je dat? En dat is de geest, volgens deze gedachtegang hier. Het hadden kunnen zijn God de Vader, God de Zoon, maar hier staat de geest, maakt me niks uit. We zijn gezalfd door de geest, dus we zouden ons laten leiden door de geest. En niet door andere mensen. Wij zouden geleid worden van binnenuit, door de werking van de geest, of de werking van de gezalfde, Christus zelf namelijk, in ons. En dat geldt nu, en dat geldt ook voor degene die leven in de dagen van de antichrist met een hoofdletter. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En dat betekent dat ons alle dingen bekend zijn gemaakt en daardoor zouden we ons laten leiden. Want als ik zeg leiding door de geest bedoel ik niks mystieks, never. Ik geloof dat de Bijbel dat niet bedoelt. Als ik zeg we zouden geleid worden door de geest, dan betekent het we zouden geleid worden door het woord van God. De Bijbel namelijk. Het sluit dus aan bij, we hebben zijn geboden, die zouden wij bewaren en daardoor zouden wij geleid worden. En waar de geest in ons woont en waar de geest deze geboden of dit onderwijs of deze woorden heeft voortgebracht, zouden wij ons dus onderwerpen aan het woord Gods. Dat is de gedachte. En niet door andere mensen. Met welke goede en vooral religieuze bedoelingen dan ook. Dus gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Dat weten van alle dingen betekent uiteraard niet dat we alle dingen ons bewust zijn. Want anders zou dit vers in strijd zijn met de talloze schriftplaatsen waar staat het God aan de gemeente opzieners, leraren of hoe ze maar genoemd mogen worden, gegeven heeft. Dat is namelijk omdat ze niet alle dingen weten en ze zouden dus onderwezen worden. Maar als hier staat, gij weet alle dingen, betekent het gewoon dat men fundamenteel over het woord Gods beschikt. Men heeft de geboden Gods, wij weten alles. Ik heb één leraar gehad, daar heb ik wat van onthouden vroeger. Wie het was, weet ik niet eens meer, want dat vergeet ik altijd. Daar ben ik trouwens nog blij om, dat ik het altijd vergeet. Maar die zei, je hoeft niet te weten hoe het in elkaar steekt, als je maar weet waar je het vinden kunt. Als je maar weet hoe je aan je kennis kunt komen. Je moet hem wegweten, maar je hoeft het niet echt te onthouden. Want dingen onthouden, daar moet je een goed geheugen voor hebben. Als je dat niet hebt, lukt het nooit. Mij lukt het dus ook niet. Maar die zei gewoon, je moet weten waar je het vinden kunt. Nou, wij weten waar we het vinden kunnen. In de Bijbel. Dat is makkelijk. En voor geval u denkt, dat ligt hier, want hij kan het heel goed onthouden, moet ik u zeggen, dat is niet waar, ik kan het helemaal niet onthouden. Maar de enige manier om dingen, waarop ik dingen kan onthouden, is doordat ik het verband ken. Dat wil zeggen, Dat is net zo goed als dat je de weg kent, hè? Heb je dat nooit dat iemand er nu vraagt van hoe kom ik daar en daar? En dan zegt hij, nou, ik zou niet weten hoe ik het zeg, maar ik rijd er zo naartoe. Hè? Maar uitleggen, dat is wat anders. Hoe komt dat? Omdat als je op een bepaalde plaats bent, herinner je van alles weer, komt weer mee op. Je weet hoe dat samenhangt, je komt er weer in, je weet dat, oh ja, dit hier moet ik altijd die kant op, enzovoort. En je komt dus altijd terecht waar je wezen moet, maar je kan het nooit iemand uitleggen. Want echt, in je hoofd zit het niet. Niet in een bewust geheugen, maar het komt altijd weer terug als je op dezelfde plaatsen komt. En zo werkt zoiets. En dat is met de Bijbel ook zo. Ik zeg altijd, je hoeft niet een goed geheugen te hebben. Je moet gewoon weten hoe de dingen samenhangen. En als je dan de ene schriftplaats leest, herinner je je vanzelf de andere weer. Die komt vanzelf boven. Gewoon omdat je hem eerder onder ogen gehad hebt. Je kent het verband, je weet dat het er staat, enzovoort. En dan kom je altijd in hetzelfde straatje. En dat is maar waar het om gaat, hè. Wat dan? Hoef je niet zelf te bedenken. Blijft gewoon de vaste structuur van de Bijbelse waarheid. Nou goed, terug naar 1 Johannes. Gij hebt de zalving van de Heilige. Want die Heilige heeft ons niet alleen gezalfd en dus tot koning en priesters gesteld, maar hij heeft ons ook geleid in heel de waarheid. En dus, gij weet alle dingen. En ik citeerde natuurlijk uit Johannes, het Johannes Evangelie in dit verband, hè. Hoofdstuk 16 of zo, 15, 14, 15 en 16 is het eigenlijk. En daarom zegt Johannes ook, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. U beschikt over het woord Gods en via deze brief worden wij eraan herinnerd. En ik heb u geschreven omdat geen leugen uit de waarheid is. De gedachte namelijk is dat leugens die er zo bestaan, die komen niet voort uit het woord van God, laat staan uit de Bijbel, komen niet voort uit de Heer. Leugen komt van den beginnen al van de slang, van de duivel en hoe dat maar heten mag. En daar zouden wij ons tegen wapenen. En waar wij zijn geboden liefhebben, vasthouden aan zijn onderwijs, worden wij immuun voor de leugen. Tragiek vind ik wel eens ook van het evangelische christendom, is dat men dikwijls binnen christelijke kring altijd spreekt over allerlei dingen die niet kloppen. Dat zegt men er ook bij, hè. Dus wij moeten weten wat Jehovah's getuigen leren, want dan moeten we tegen gewapend zijn. Je moet er tegenaan kunnen, hè. En je moet naar een evangelische hogeschool moet je naartoe. Nee, dat mag best hoor, ik heb er niks tegen. Ik zeg niet dat die niet nuttig is eventueel, maar je moet naar een evangelische hogeschool, heb ik vroeger steeds gelezen, om gewapend te zijn als je een keer aan een universitaire studie begint. Weet je wel, dan weet je van tevoren hoe het niet is. En dat is het dan, hè. En aan de bijbelscholen moet je alles leren over sekten en stromingen en over niet-christelijke godsdiensten. En tegenwoordig ligt op alle boekentafels boeken tegen, New Age. Moet het duidelijk aan. Age is ook nieuw, maar daar liggen ook boeken tegen, dat is waar. Ja, maar dat is weer wat anders. Hè? Maar kortom, je moet er van alles van weten. Tegenwoordig. Maar ik moet u zeggen, dat helpt absoluut niks. Bij elkaar helpt dit niks. Dit dient tot niks. Om de eenvoudige reden dat wij hoeven niet te weten wat de leugen is. Wij moeten weten wat de waarheid is. En als wij de waarheid kennen en verstaan, zijn we immuun voor de leugen. Dat is makkelijk genoeg. Wij zouden niet onderwezen moeten worden in niet-christelijke godsdiensten. Wij zouden moeten onderwezen worden in de christelijke godsdienst. Nou ja, ik bedoel gewoon in de Bijbel, zal ik maar zeggen. En als we daarna iets horen wat in strijd is met de Bijbel, herkennen we dat ogenblikkelijk en leggen het terzijde, zo zit dat. En op voorhand iemand vertellen, die en die lui beweren dat en dat, maar dat is een leugen, waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Het lijkt verbazend veel op dat je je bezighoudt met het roddelcircuit. Die lui vertellen dat en dat, maar het is niet waar hoor. Toch? Dat lijkt het meest op roddelen, denk ik altijd. Maar op onderwijs lijkt het niet. Nou moet ik meteen zeggen dat het weliswaar zinnig is om de verschillen te leren verstaan tussen de waarheid en de leugen. En op welke subtiele wijze leugens verteld worden om de waarheid te bestrijden. Of leugens die op de waarheid lijken enzovoort. Dus ik doe nou weer een paar stappen terug. Maar zwart op zwart-wit geredeneerd heeft het geen enkele zin om je te laten onderwijzen in de leugen. Het heeft geen enkele zin, men zal de waarheid verstaan. En helaas, voor zover ik kan nagaan, worden heel wat dingen... wordt ons heel wat van die leugens voorgehouden, wordt gezegd dat het een leugen is. Maar in vele gevallen is het nog ten onrechte ook, omdat heel wat gedachten die men buiten het christendom kent... wel degelijk waarheid zijn, maar helaas binnen het christendom niet gekend worden. Eenvoudig omdat men de waarheid niet kent. En men heeft er dan nooit van gehoord. En als iemand die geen christen is het aan je vertelt, dan zeg je, dat moet een leugen zijn. En daar heb je dus nog zo'n misverstand. Ik herinner mij dat ik eens een keer een uitgebreid verhaal schreef over begrippen als mannelijk en vrouwelijk in de Bijbel. Enzovoorts, met name naar aanleiding van de positie van de gemeente ten opzichte van Christus. En toen kreeg ik een zeer christelijk commentaar, dat wil zeggen een commentaar uit zeer christelijke hoek. Die man schreef, ja, dat is yin en yang. Hè? Waar Klein Hanen wat over schrijft. En yin en yang, dat is de boeddhistisch of Chinees, weet je veel. Want zoveel weet ik daar echt niet van. En er werd me gezegd dat ik dat daar vandaan haalde. Maar dat is niet waar, dat haal ik gewoon uit de Bijbel. En dat anderen die beginsel ook kennen, zonder verder in de Bijbel te geloven, ja hoor, is mogen...